Welcome back, I descended, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag duiken we in op de vraag, komt ultieme personalisatie van leren eraan? En dan hebben we het over text-to-app.
Huh?
Text-to-app.
Huh?
Maar we gaan eerst naar het nieuws en dat zijn er heel erg veel.
Ja, we gaan er doorheen. Maar wat we niet gaan bespreken...
Ja, wat bespreken we niet?
Is het kinderachtige gedoe wat Elon Musk, de rijkste en misschien wel machtigste man van de wereld, allemaal uitspookt met het proberen op te kopen van zijn concurrenten om ze een beetje te naaien, zeg maar. Gaan we het gewoon niet over hebben, toch?
Nee, het is heel
staat
triest,
wel in de krant, maar...
Ja, precies. Dit is geen nieuws. Dat moeten we niet benoemen.
De conclusie is wel dat één of twee van de belangrijkste mensen van de wereld eigenlijk op kleuterniveau de toekomst van de wereld bepalen, waar ik dan wel een beetje zenuwachtig van word.
Ja. En over de toekomst van de wereld gesproken, er is iets in Europa gebeurd.
Ja, ik kreeg... Speelde jij vroeger Risk?
Ja, daar heb ik wel eens gespeeld, ja.
Risk, ja, na Monopoly toch een van de grotere spellen volgens mij. Ja. En dan kon je gewoon met een paar pionnetjes kon je bepalen. Ik heb meer pionnetjes, dus ik ga gewoon dat land pakken. En ik heb het idee dat de huidige politieke leiding van de wereld... De wereld gewoon een beetje als Risk ziet. Met name Amerika. Uh-huh. En we gaan het even hebben over de AI Summit in Parijs. Dus de bijeenkomst waar het thema AI centraal stond. En daar was ook de vice-president van Amerika, J.D. Vance, aanwezig.
Ja, zo, die was zeer aanwezig.
Ken jij hem al?
Nee, ik had er nog nooit van gehoord eigenlijk.
De naam had ik gehoord. Ik had me daar nog eerlijk gezegd niet zo in verdiept. Ik probeer het een beetje te negeren allemaal. maar ik was wel echt onder de indruk van de manier waarop die man zich presenteerde. Los van wat hij zei.
Ja, precies. Dat was nogal heftig.
Er stond iemand die toch een beetje zichzelf opstelde als... ik sta hier en ik ga jullie gewoon als kleuters de les lezen. En dat deed hij non-verbaal en verbaal op een dusdanig overtuigende manier dat het ook zo overkwam.
Ja, want misschien even ter context. Europa had die summit georganiseerd. Er kwamen alle Europese leiders bij elkaar. En eigenlijk was de insteek... we moeten met Europa veel meer met AI doen. Nou, iets wat wij al de hele tijd oproepen. En toen kwam die J.D. Vance uit Amerika... Die kwam ons even de les lezen.
Die kwam ons even de les lezen. En daar liet, er is geen woord Chinees bij, zeg maar.
Nee.
Dus wat hij zei... we noemen even een paar punten die benoemde. De belangrijkste boodschap, daar begon hij ook gewoon mee... is ik ben hier niet voor AI-regulatie. Ik ben hier voor AI-kansen.
Ja.
En Amerika is en blijft de gouden standaard op AI-gebied. En wij zijn de partner waar andere landen zich aan moeten spiegelen. Oftewel, Europa, wakker worden nu, meedoen. En anders kun je gewoon... puntje, puntje, puntje.
Ja. Nou, hij formuleert het in mijn optiek als... je mag met ons mee.
Ja, precies.
En als je niet mee wil, dan...
puntje, puntje, puntje.
Ja.
Ja, toch wel, hè?
Ja, absoluut. Nee, ze zeggen, ja, wij gaan dit winnen. En jullie mogen mee in deze enorme kansen die er aan zitten te komen. Maar als we het hier de hele tijd over veiligheid gaan hebben en regulatie en dat soort dingen, daar hebben wij geen trek in, dan gaan jullie maar in je eentje spelen.
In een komma daarachter, of puntje 2 zou je kunnen zeggen, dat zeg je eigenlijk al, overmatige regulering kan de opkomende AI-industrie in de kiem smoren. Dus de regering, en dan bedoelt hij allemaal Amerika mee, zal groeibevorderend AI-beleid nastreven. Oftewel, the race is on, alles mag.
Absoluut.
Dat is het toch?
Ja, zo zegt hij het.
Ja.
Daar ben ik het overigens zeker niet mee eens. Daar ben ik best wel bang voor. We gaan straks ook nog even over een video die we hebben gezien met Hassabis en Amadee. Ja, maar het is echt een race. Zo formuleert hij het en hij laat alles blijken dat het zo is.
Hij had zijn cowboyboots aan.
Poeh.
Ja, ja. Ja, hij vindt ook dat AI vrij moet blijven van ideologische vooroordelen. Nou, dat is eigenlijk een sneer naar vooral China, denk ik. Vraag me af of Amerika beter is in dat opzicht, maar het is vanuit zijn eigen culturele bril,
oh nee, dit is
bril,
ook
een
sneer naar Europa, hoor.
Ja, denk je?
Ja, volgens mij in Amerika zijn ze nu heel erg van vrijheid van meningsuiting. Dus alles mag gezegd worden wat je maar wil. Zij willen het niet de hele tijd hebben over de ethische kant.
Ja,
maar in
precies.
Europa, Marcel,
ja.
Als je het hebt over AI, dan is er elke tweede zin moet of het woord ethiek erin komen of het woord privacy. In elke tweede zin. Anders mag je hier niet over praten. En daar zijn ze klaar mee. Ik zelf ook wel een beetje.
Ja, want jij doet niet aan ethiek.
Nou, ik doe wel een tik, maar het hoeft niet zo overmatig aanwezig te zijn.
Nee. Nou ja, wat wij proberen vooral de kansen te zien, want het komt er toch, hè?
Ja.
Zou ik
zeggen. Nou, en ook wel de bedreigingen. Ja. Wij kijken vooral realistisch, zou ik het willen noemen, en pragmatisch.
Pragmatisch, daar voel ik me heel erg bij thuis.
Mooi.
Fundamenteel pragmatisch noem ik mezelf graag.
Heel goed.
Ja, het gaat om een netto-effect.
Hey, en het ging ook nog over of AI nou banen ging overnemen of niet.
Ja, daarvan zei hij, er is geen sprake van, er wordt alleen maar allemaal beter. Je gaat mensen krijgen die sneller, beter kunnen werken. De economie gaat groeien.
Ja.
Dat zien wij, denk ik, een klein beetje anders.
Ja, en ik luisterde gisteren nog het podcast van onze marketing AI vrienden uit Amerika. Die zei van, ja, ik heb er vorige week heel veel over nagedacht over welke banen er dan nu gaan ontstaan. Want er gaan er heel veel weg. Daar zijn heel veel mensen het over eens. Of in ieder geval, we kunnen met veel minder mensen dezelfde taken doen.
Dat vooral, hè.
Maar welke taken of welke banen gaan er nou bijkomen als we straks gewoon een AI hebben die even slim is als onze Nobelprijswinnaars? Welke komen nou bij? Die gast zei, ik heb de hele week hierover nagedacht en ik heb niks zo'n beetje kunnen bedenken.
Nou ja, hij refereerde wel nadat hij volgende week dat hij wel met suggesties kwam. Maar het is niet zo evident, dus het is een opportunistische roep, zeg maar. Ja. Gewoon versnellen, weg met die reguleringen. Amerika bepaalt hoe het inhoudelijk moet zijn en volg ons maar gewoon. Geen beperkingen nergens niet op, ook niet inhoudelijk. En op het moment dat dat er is, wordt de wereld beter.
Ja.
En dat is, ja, dat is wel, je hebt een Janneke taal, zeg maar, past wel in het narratief van de regering Trump.
Ja,
en daar hebben we mee te dealen. En dat is volgens mij ook het punt waarom we dit nu wat uitgebreider bespreken bij de nieuwtjes. Hoe reageert Europa? Want tot nu toe zeggen wij Europa wakker worden, wakker worden, wakker worden. Nou, een grotere wekker dan dit heeft Europa niet gehad. Overigens niet alleen op AI-gebied, natuurlijk ook op veiligheidsgebied. Hè, dat meneer Vance heeft nogal meer dingen geroepen hier in Europa de afgelopen week. Andere podcast, zou ik zeggen. Maar zijn we een beetje wakker aan het worden op AI-gebied, Tom?
Ja, absoluut. In ieder geval met Frankrijk als koploper. Die hebben gezegd, we gaan hier 200 miljard in pompen. Met ook, volgens mij noemen ze, ik weet even de naam niet, maar de AI, de koplopers qua bedrijven, die hebben daar ook een hoop geld in gestopt. Die zeggen eigenlijk, we moeten een Europees front maken waarmee we heel veel geld gaan investeren en we moeten dit zelf opzetten. En nou, daar ben ik heel blij mee. Dat was ook heel erg nodig.
Ja, en ik vermoed dat het dan gaat om vooral infrastructuur.
Ja,
dat en Frankrijk ook heeft ook veel kerncentrales, dus daar dat is handig, zou ik maar zeggen, in dit opzicht. Dus hard nodig. En misschien nog net niet te laat, zou ik zeggen. Want je wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van een cowboy die komt vertellen wat jij moet doen. Als Europa zijn, hè, kom op.
Ja, inderdaad.
Maar als je niks te bieden hebt, denk ik, ja, dan moet je toch mee met de cowboy. Want je kunt het niet doen.
Ja.
Er zijn ook mensen die dat wel vinden. Ja, dan moeten we het een andere keer over hebben. Ja. Ik snap
niet
hoe
je dat kan
bedenken.
In ieder geval heel mooi dat Europa heeft gereageerd. 200 miljard, dan hebben we het echt over substantiële bedragen.
Ja, en in een bijzin werd ook gezegd dat er nog eens kritisch gekeken wordt worden naar alle regulatie.
Ja.
Dus er is beweging.
Ja, echt mooi.
Mooi, hè?
Ja, zeker.
Nou Tom, van iets belangrijks, nou ja, Amerika, Europa, gaan we naar nog iets belangrijks. Jouw experimenten.
Ja, nou, nu deze wordt het echt podcast leuk. Gaat het natuurlijk ook over onderwijs. Dus dit hele geheel, ik snap dat we het bespreken, maar we moeten het ook hebben over onderwijs. Net voor mijn vakantie publiceerde ik iets waarbij ik liet zien dat AI, onze AI-docenten Aisha, nu al zo handig zijn dat ze soms fouten uit officiële toetsen, dus gewoon een eindexamen, kunnen halen.
Engels, hè, ging het erover toen?
Sorry?
Dat examen Engels ging het over.
Ja, examen Engels inderdaad. Ja. Concreet voorbeeld was dat. En ik zei daarbij van, hey jongens, ga er maar vanuit dat dit veel vaker gaat gebeuren, want binnen 3 jaar wordt die AI-docent gewoon inhoudelijk beter dan een gemiddelde docent.
Wordt die beter?
Ja, of ja, dat lijkt me heel evident.
Of is die al beter?
Ja, of is die al misschien wel? Nou, dat ging ik dus proberen. maar eerst nog even een tussenstapje. Dat zeg ik dus. Ik zeg dit al een tijdje op LinkedIn. Van, hey, binnen 3 jaar gaat dit gebeuren. En iemand die kwam met een hele negatieve en vervelende reactie. En ik was een beetje met hem in gesprek. En op een gegeven moment, ik vroeg gewoon van, ja, waarom ben je zo negatief? Waarom ga je mij persoonlijk aanvallen met deze reactie? En hij zei van, ja, als jij zoiets groot zegt, dat die AI beter wordt dan inhoudelijk dan een gemiddelde docent, dan mag je ook een hele grote negatieve reactie verwachten.
Dat bruggetje snap ik niet in zijn hoofd.
Okay.
Maar ik zou wel kunnen interpreteren dat het emoties oproept.
Ja, zeker.
Zou je hem zo duiden?
Ja, maar dit is een van de dingen wat er mis is, wat er helemaal misgaat in dit hele verhaal. Want dit is helemaal geen grote uitspraak voor mij. dat die AI beter wordt dan de gemiddelde docent inhoudelijk. We zijn hier nu al bijna, dat heb ik al, ben ik al anderhalf jaar bezig, ben ik bezig met dit te laten zien. Onze AI-docenten die scoorden volgens mij meer dan een jaar geleden al een 9 op dat eindexamen. Mm-hmm. Dat gaat omhoog. We weten dat er zijn honderden miljarden in AI aan het pompen. Dit is zo duidelijk dat dit gaat gebeuren. En iemand komt gewoon met zo'n reactie van, ah, wat zeg je nou? Dit is zoiets groots. Dit is zo'n kleine uitspraak. Dit is zo duidelijk dat dit gaat gebeuren, Marcel.
Zijn we al bij de ergernis van de week, Tom?
Ik heb er nog geen.
Je hebt er nog geen?
Deze heb ik stiekem erin.
Tom is op vakantie geweest. Je kunt merken dat hij helemaal ontspannen is.
Maar ik dacht dus van, hey, we hebben nu deep research. Misschien is die AI nu eigenlijk al perfect op de eindexamens. Want we hebben dat natuurlijk geprobeerd met het 4O-model. Toen op een gegeven moment met het O1-model zag je al een enorme stap. Maar we hebben nu met Deep Research kunnen we O3 gebruiken, het nog betere model. Wat als we daar nou het eindexamen in gooien? Nou, dat ging ik gisteravond doen als voorbereiding voor deze podcast, want dit wilde ik graag bespreken. Dus met Feyenoord op tv lekker aan Deep Research de hele avond. Ik gooi dat examen erin en het haalt een 10.
Maar, welk examen had je erin gegooid?
Wiskunde, Engels en welke had ik nog meer gedaan? Economie. Ja, economie. Ja, allemaal een 10. Maar weet je waarom dat zo was?
Vertel.
Deep research werkt zodat het heel veel bronnen gaat zoeken. Ja. Zo 50 bronnen of zo. En dan gaat het dat ding maken.
Het had de antwoordsleutel gevonden.
Het eerste wat idee was naar examenblad gaan. Naar correctieding. En hoppa, die pakte alle antwoorden daarvan. Maar dit is wel een heel mooi gefaald experiment, zou ik zeggen. Want wat er gebeurde is, als je die, weet je een beetje hoe die antwoordsleutels eruit zien?
Ja.
Bij best wel veel wordt er weinig uitleg gegeven. Zeker bij multiple choice, dan staat er bijvoorbeeld alleen het antwoord is B. Er staat geen enkel uitleg erbij of zo. Vind ik best wel vreemd, want heel veel, het is niet alleen een toets, maar ook heel veel leerlingen die leren hiermee. Die AI, ik had natuurlijk ook in mijn prompt zetten van, hey, ga een gedetailleerde uitleg geven om waarom je een antwoord geeft. Dus toen kreeg ik een veel betere antwoordformulier dan waar de CITO mee komt. Dus, dat is toch gaaf?
Dus als je leerling spiekt, maar door het spieken eigenlijk het nog beter snapt dan zonder spieken, dan moet je misschien netto wel vrolijk zijn. Als dan toch even pragmatisch ben.
Ja, mooi. Ja, of ik zou niet eens spieken willen noemen. Als we nu gewoon met onze deep research van al die examens dat laten doen en we publiceren gewoon daar al die met die antwoorden zijn veel beter dan waar ze mee komen op examenblad. Dus dat is echt een mooie winst om te zien. Toen heb ik, dat was even gewoon een side gain. Toen heb ik natuurlijk nog geprobeerd om het voorblad weg te halen van het examen. En toen heb ik gezegd van, hey, maak nu eens deze 21 vragen. En je mag niet naar examenblad. Nou, wat hij ging doen is, hij had een bepaalde code gevonden in dat examen ergens. En hij zegt 21 vragen. Oh, dan ga ik nog best wel zoeken naar welke het dan is. Maar ik mag niet op examenblad. Maar er zijn natuurlijk heel veel sites waar gewoon die correctie op staat. Maar toen had hij dus een toets gevonden die ook 21 vragen had op dat thema. Maar het was een andere toets. En toen had hij die antwoorden teruggegeven. Totale hallucinatie dus. Dus okay. Het werkt ook niet altijd goed.
Dus blijven opletten.
Ja, blijven opletten. Maar ik weet dus nog niet of AI-docenten nu al beter zijn. Dus ik zou het me heel goed kunnen voorstellen, maar ik moet nog even wat verder gaan experimenteren. Ik heb nog wat meer dingen gedaan gisteren. Wij zitten natuurlijk bij de Sport en Bewegen Academie. En we hebben hier onder andere heel veel sportieve mensen. En die geven ook coaching in sport en dat soort dingen. En ik was bezig van, hey, kan dat ding nu eigenlijk al een hele goede hardloopcoach voor mij zijn? Gewoon een taak wat ik denk, ik had anderhalf jaar geleden, zei ik al tegen mensen, ja, dat gaat overgenomen worden door AI. In het 4O-model kan je natuurlijk gewoon teruggaan naar een gesprek. Ik weet niet of de meeste luisteraars snappen wat ik hiermee bedoel, maar je kan een gesprek starten en morgen kan ik weer naar dat gesprek toe. Ja. Kan ik doorgaan in hetzelfde gesprek. Dus dan heb je gewoon dat het een geheugen heeft. Dus ik kan dan steeds gaan updaten. Hey, ik heb mijn volgende run gedaan. Dit waren mijn statistieken.
Wat moet ik morgen doen?
Wat moet ik morgen doen?
Ja.
En wat er natuurlijk ook nog gaat gebeuren is dat wordt gekoppeld aan mijn Garmin horloge. Want wij hebben Poki geluisterd met die MCP. Allemaal dingen worden aan elkaar gelijmd. Allerlei verschillende systemen worden aan elkaar gekoppeld. Dat gaat natuurlijk straks ook komen. Maar wat ik wilde was deep research vragen. Maak eens een hardloopschema voor een marathon voor mij. Ik heb hier een beetje verstand van. Ik heb 2 jaar geleden heb ik een marathon gelopen, maar verder rest ben ik geen expert. Het ging natuurlijk weer die 50 sites opzoeken en dergelijke. Dus het ging naar allerlei hardloopsites. En daar is best wel veel informatie over. Dus ik dacht, dit is best wel goed voor hem te doen. Maar ik was benieuwd hoe hij dat zou doen. Ik wilde ook nog wat variaties geven. Maar het gaf super goede uitleg over wat je allemaal moet doen, waar je op moet letten. Maar het uiteindelijke schema was heel slecht.
Ja, concrete schema.
Het concrete schema was heel slecht.
En waar lag dat aan?
Dat weet ik dus eigenlijk ook niet. Want alle uitleg eromheen, het zei precies wat het allemaal moest doen, waar het er over na heeft gedacht. Maar het schema was nog niet goed.
Grappig.
Maar dat gaat natuurlijk heel snel komen. Maar ik vond het interessant.
Ik heb een klein tegenvoorbeeldje. Ik volg kleine niche hobby, zeg maar. De sterke man competities, vind ik leuk.
Ja, ja.
En de sterkste man van de wereld, Mitchell Hooper, is ook een academisch gevormd iemand die altijd geïnteresseerd is in wat zegt de wetenschap ergens over. En die had precies die stelling, kan AI eigenlijk mijn coach vervangen?
Ja.
En die heeft dan over een paar weken een wedstrijdje en die heeft gezegd, hey, hier ben ik. Daar moet ik komen, wat moet ik doen? En dat heeft hij gewoon een paar dagen gedraaid en daar ook kritisch op gekeken. En zijn conclusie was wel iets rooskleuriger dan die van jou. Hij vond het meeste eigenlijk best wel goed.
Mm-hmm.
Behalve dat hij, eigenlijk was zijn conclusie, laat ik het helemaal plat slaan aan het eind, dat als hij het echt beter wilde hebben, dat hij zoveel context moet geven dat hij het nu eigenlijk bijna zelf kan doen. En dat
en
is
dan heb je het over een wereldtopper, hè?
Heb
ik heb het gewoon over een amateursporter.
Nou, Tom, onderschat jezelf niet.
Maar dit gaat natuurlijk komen. En
ja. Dat
gaat natuurlijk ook met voice komen. Dus dan kom je gewoon thuis en dan zeg je, hey, bekijk even mijn statistieken die aan mijn Garmin zijn gekoppeld. En zeg even hoe ik het heb gedaan. En dan kan je er gewoon mee praten. Dit gaat heel snel komen. Echt gaaf. Ik heb nog twee dingen met deep research. Ik ga even wat sneller, oké? Ik ben ook bezig geweest met scriptie en onderzoek. Ik heb een collega, die had natuurlijk naar ons geluisterd. Jelle Schoenmaker. En die zei van, hey, ik ben bezig met mijn PhD en ik zou graag eens willen testen met deep research. Dus kan je deze prompt erin zetten? Echt leuk dat hij dat doet. Daar wil ik nog veel meer mensen mee oproepen. Kom maar op met jullie prompts. Wij gooien ze erin. Dan zijn we heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Jelle zei er het volgende over. Ik zou het geen PhD-niveau noemen, maar het is een goede HBO-bachelor, misschien master, die zijn best heeft gedaan. Maar waar je nog veel werk aan hebt om er een wetenschappelijk paper van te maken. Nou, mooie uitspraak. Wat ik hier uithaal is, geen PhD-niveau, niet op zijn niveau. Maar als ik dan lees, een goede HBO-bachelor, misschien master, die zijn best heeft gedaan. Dat gaat ver, hè?
Ja, sterker. Ik ga nou wel een schepje bovenop doen. Een vriend van mij is al een tijd gepromoveerd.
Uh-huh.
Maar, in dezelfde tijd als ik. Hij werkt nog steeds als onderzoeker. En is al 2 jaar bezig met een bepaald thema. En ik heb hem gevraagd van, prompt het maar eens, deep research.
Yeah.
Ik heb dat artikel gestuurd en hij zegt, ja, eigenlijk bepaalde nuances en bepaalde dingen die ook gewoon niet vrij toegankelijk zijn, kan niet vinden. Voor de rest is dit gewoon wat ik heb gedaan, 2 jaar.
Ja.
En dat is een PhD-plussig. Dus het zal ook misschien nog liggen aan de manier waarop je het prompt en het onderwerp. Maar er zijn echt wel thema's. Dat is best wel een niche-thema waar die vriend van me in zit. Waar dat ding echt bijna altijd raak slaat.
Ja.
En dus versie 1 hebben we het nog steeds.
Ja,
we hadden vorige keer al wou gezegd, dus laten we dat niet te veel herhalen.
Ja. Oké, toen heb ik zelf nog een scriptie idee erin gegooid van iemand die ik 2 jaar geleden had begeleid. En hoofdstuk 1 tot en met 3 leek heel erg veel op de scriptie die hij had gedaan. Misschien nog wel zelfs iets beter. Enige wat hij nog niet heel goed doet is die bronnen. Toen ging ik dus nadenken van, kan ik niet operator inzetten? Je weet wel dat ding die je scherm overneemt.
Ja.
Ga naar Google Scholar, ga daar heel veel bronnen uithalen en zet die in een mooie Excel-lijst, zet die op mijn OneDrive. En je ziet dat ding gewoon alles doen op je scherm, al die bronnen openen, alle de naam van de titel, de auteurs, het jaartal, de samenvatting, zet het allemaal netjes in Excel. Het duurt heel erg lang overigens, maar het gebeurt gewoon. En je kan natuurlijk ook inloggen op die betaaldingen. Kan dat ding dat ook allemaal gaan screpen. Dat ding kan al zoveel. Ik was gewoon even onder de indruk van operator ook. Het kan, het is heel slow en het doet nog niet alles helemaal goed, maar het gaat zoveel uitmaken.
Dus mijn workflow zou kunnen zijn, ik ga een scriptie schrijven of ik ga een literatuuronderzoek doen. Deep research kan niet op de wetenschappelijke literatuur sites, zeg maar.
Ja.
Dus ik ga gewoon inloggen. Ik zeg tegen operator om 10 uur 's avonds, dit is het onderwerp. Zoek alle relevante literatuur. Ik word 's ochtends wakker. Ik heb een Excel met alle referenties, alle samenvattingen. En die gooi ik in deep research.
Mm-hmm.
En ik zeg tegen deep research, maak een literatuurreview voor dit tijdschrift. Hier heb je een paar voorbeeldjes. Ik ga lekker mijn bakje Brinta eten, even mijn tanden poetsen. Ik kom terug en ik heb het af. En dan heb ik eigenlijk 2 keer 2 minuten werk gehad, zeg maar. Dat ding is dan een nacht en nog een kwartier bezig geweest. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, daar komt het op neer. En wat ik al zei, die operator is soms nog niet helemaal goed. Dus dat is een beetje, die hebben ze volgens mij een beetje gedowngrade in de capaciteiten.
Ja, ja.
Maar wat je nu omschrijft, binnen een jaar is dit er sowieso.
Ik wou zeggen binnen
en
een jaar.
En nu al denk ik deels dat hij dat wel kan.
Ja, ja, misschien ook leuk voor wetenschappers of onderzoekers om eens na te denken over hoe hun werk verandert. Want dit is gewoon nu al mogelijk, maar over wat je zegt, over een jaar is in de AI-termen heel ver weg nog, hè?
Ja.
Dus,
Hey, we zijn al 21 minuten bezig, Marcel. We hebben eigenlijk nog meer nieuws en we hebben een hoofdthema. Wat wil je doen?
Ik wil heel even kort in ieder geval iets zeggen over wat er allemaal uitkomt. En dan weten jullie ook alvast waar je volgende week naar kunt luisteren.
Oké. Okay.
Dus we hebben het wel eens vaker over gehad. Er zijn een aantal toonaangevende modellen. Met name ChatGPT is natuurlijk bekend. En Anthropic Claude noemen wij heel vaak gewoon. Dat is een beetje een bubbeltje. Het schatje van het bubbeltje, zou ik maar zeggen.
Ja.
Grok is het model van Elon Musk, wat gekoppeld is eigenlijk aan Twitter X. En die hebben afgelopen week een nieuwe versie laten zien. Nou, niet zo interessant om daar heel erg over te gaan hebben, want er gaan hier heel weinig mensen gebruiken, schat ik in.
Ja, dat denk ik ook.
Wat wel interessant is, is dat zij dat model met nog meer kracht getraind hebben. Met de vraag dan, is het dan ook nog beter? En het lijkt wel degelijk nog iets beter te zijn. Niet meer zo schokkend veel beter als tussen de eerste GPT-3 en versie 4, zeg maar. Maar het wordt wel wat beter en ze hebben dat redeneerlaagje er ook op gezet. En dat blijkt ook heel makkelijk te kopiëren te zijn, want zij zijn eigenlijk nog maar net bezig. En hebben nu eigenlijk een beetje het beste model, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar Claude 4 komt er ook aan.
Daar heb ik zoveel zin in.
En ChatGPT 4 is er nu en 4.5 is het laatste model wat ze echt zo gaan upscalen, zeg maar, als apart model. En dat komt binnen nu, en nou, de schatting is deze week, gewoon omdat hij dan Elon Musk weer een loer kan draaien. Maar binnen 1 of 2 weken, we zullen er hopelijk volgende week op terug kunnen komen.
Nee, volgens mij is Claude binnen enkele weken en ChatGPT 4.5 is weken/maanden.
Ja, maar er wordt gezegd deze week. Dus mijn geld staat op deze week.
Okay.
Maar we gaan het horen volgende week.
Mm-hmm.
En ChatGPT 5 wordt een geïntegreerd model.
Ja.
En daar wil ik kort even iets over zeggen, omdat dat denk ik echt relevant gaat zijn voor het onderwijs. ChatGPT is toch de luxe flex van de AI-modellen. Dat is synoniem aan AI voor de meeste mensen. Dat model gaat slimmer en beter worden. Geïntegreerd. Dus niet meer... Ik heb nu 8 modellen in mijn boxje. Ik weet niet welke ik moet kiezen. Ik wil gewoon iets weten, zeg maar. Dat wordt 1 model wat dan zelf bepaalt. Wat moet ik inzetten? Moet ik hier lang op redeneren? Niet. Krijg ik gewoon een antwoord of niet? En dat wordt gratis, onbeperkt bruikbaar voor iedereen. Alleen als je betaalt, krijg je een draaisknopje van de intelligentie iets hoger open. En als je nog meer betaalt, wat wij doen, de echte pros, zeg maar, de mannen van de golfclub, die krijgen nog meer intelligentie. Ik denk, als je de evolutie ziet van AI, dat die onderste laag voor het klootjesvolk, zeg maar, dat die paar prompts die je nu hebt, dat model wat je kan gebruiken sowieso slimmer gaat zijn en onbeperkt. En dat is toch de droom van, in ieder geval van ons, dat je niet tegen die beperking aanloopt van je moet weer 3 uur wachten voordat je 2 prompts kan stellen. Maar als je gewoon onbeperkt kan gebruiken, dat gaan ze doen. Ja. Dat komt er gewoon aan.
Ja, en veel intelligenter. En ja, er gaat zoveel aankomen.
Ik word daar heel vrolijk van. Wat een kansen, mensen. Niet bang zijn.
Ja,
inderdaad. Ja, toch?
Ja, nee, zeker. En die GPT-5, dat gaat nog wel even duren, is mijn
voor de zomer.
Ja, zeg jij. Geloof ik niet.
Ja, ik heb een lijntje met Sam, hè.
Maar binnen de komende weken krijgen we een nieuw model van Claude, een nieuw model van ChatGPT. Heel veel zin in en jullie gaan onze bevindingen daarover horen natuurlijk.
Wordt vervolgd.
We gaan denk ik even de rest van het nieuws overslaan. We hebben namelijk ook nog een hele interessante video gezien van Amadeus Hassabis, die ik vanochtend heb gezien. En nou, ik schrok me weer helemaal kapot, maar dan gaan we volgende week dan bespreken.
Sorry, ik zal hem niet meer doorsturen.
Ja, inderdaad. Och. Mijn haren gingen om mijn rug gingen overeind van wat daar weer gezegd werd.
Dit is een teaser.
Ja, mooi hè?
Cliffhanger.
Ergernis gaan we overstaan, want ik heb er al eentje gezegd, dus dat kunnen we
je
ook
bent
doen.
Het al een beetje kwijt.
Ja, maar we gaan richting hoofdthema. Voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol, abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.com.
Ja, en dan voor de sponsors nog even een scoopje. Want bij de EU Summit is er ook een middag vergaderd over onze podcast. En de EU heeft besloten dat ze in principe een bod willen doen om ons te sponsoren. Als dat gaat gebeuren, dan is onze oproep om onze sponsor ook verder klaar. Want neem aan dat dat over miljarden zal gaan.
Tuurlijk.
Geleid door, ja, misschien Franse Franks, je weet het niet, hè? maar er zijn ook veel regulaties. Dus ze waren nog aan het kijken, dat duurt natuurlijk een paar weken, of ergens in de wet staat of dat wel of niet mag. We komen erop terug.
Hi luisteraars, Jack Esselink hier. Afgelopen weekend schreef Barend Last een prachtig stuk op LinkedIn waarin hij beargumenteerde dat AI een belabberd gekozen term is. Hij pleit ervoor om specifieker te zijn in ons taalgebruik. Dat betekent dat we er niet aan ontkomen om technische termen als LLM's en inferentietijd te gebruiken. Dit is namelijk belangrijk om de AI-geletterdheid te verhogen. Wil jij nou ook binnen jouw organisatie de AI-geletterdheid verhogen? Vraag mij dan eens om een inspirerende workshop of lezing te komen geven. Neem contact met mij op via LinkedIn of kijk op mijn website jackesselink.nl. Tom en Marcel, het woord is weer aan jullie.
Nou, dankjewel Jack.
Dankjewel Jack.
Marcel, je hoort het van Jack, meteen ook een tip naar ons. Concreet zijn in je bewoordingen.
Ja, zullen we eens kijken naar die rare titel die wij straks aankondigen. Komt ultieme personalisatie van leren eraan? Text-to-app AI.
Ik vind het een hele mooie bedachte term. Ik kende deze nog niet. Text-to-app AI.
Ja. Ja, korte toelichting, want het is minder spannend dan het misschien klinkt.
Ik vind dit wel spannend.
Ja, precies. Ik ga het je uitleggen. Sinds ChatGPT is eigenlijk iedereen gewoon geraakt aan wat ze text-to-text noemen. Dat betekent eigenlijk niks meer en niks minder dan dat jij een tekst intypt en een tekst terugkrijgt. Dus je hebt eigenlijk een textueel gesprek met een chatbot. Toch nog steeds de meest gebruikte vorm. En al vrij snel, eigenlijk rond dezelfde tijd, kon je ook tekst ingeven en kreeg je een plaatje terug. En als je fancy wil zijn, kun je ook muziek terugkrijgen of video. Dus al die modaliteiten zijn er. En sinds enige tijd kun je ook gewoon praten tegen je chatbot. En soms praat hij ook terug, zeker als je een betaalde account hebt. Dus die modaliteiten zijn er allemaal. En dat geeft ons eigenlijk al de aanleiding voor deze podcast. En voor onze slapeloze nachten, want daar kan je in het onderwijs verschrikkelijk veel kansen mee benutten. Mm-hmm. Omdat het heel veel mogelijkheden geeft. Maar ik heb een gedachtenspoor een paar weken. Ik heb het vorige keer ook aangekondigd en dat houdt mij erg bezig. Want ik denk dat echt de volgende generatie chatbots gaat zijn voor het onderwijs. En dat is nog veel ingrijpender en volgens mij ook nog veel mooier qua kansen. En daar wil ik het met je over hebben. En dat is text to app. Dus je geeft een tekst in en je krijgt een volledige app terug die jou gaat helpen met leren.
Ik wil hem even concreter maken. Heb je een voorbeeld voor me?
Nou, je hebt allerlei applicaties op onderwijsgebied die een student of leerling kunnen helpen met leren. Bijvoorbeeld door er een spelvorm van te maken of zo. Mm-hmm. Die worden allemaal gemaakt door bedrijven die daar geld voor vragen in het algemeen. Die daar software engineers op hebben die dat allemaal gaan ontwikkelen. En dan is het one size fits all. Dus je schrijft je in voor die bepaalde applicatie. En dan volg je dat spel of die didactische methode. Maar ik kan nu al, en daar heb ik ook mee gespeeld, en je hebt ook een voorbeeldje van een collega van jou, dezelfde Jelle volgens mij, van daar straks, lekker bezig Jelle, dat je nu al gewoon in Clodo of in ChatGPT kunt zeggen, hey, hier heb je leerstof, ik moet dit voor huiswerk leren, ik zeg maar wat. Mijn voorbeeldje was, wat ik op LinkedIn heb gezet, mijn dochter die gewoon Latijns woordje moest leren. Mm-hmm. Zeg, geef mij eens een aantal ideeën over hoe je dit in een app zou kunnen zetten, waardoor het snel en goed leerbaar wordt, en misschien ook wel prettig of leuk leerbaar. Kreeg een aantal opties. En ik heb twee van die opties gewoon gezegd, bouw dit maar. Text to app. En je wacht letterlijk 30 seconden en je hebt gewoon een appje. En dat is nog niet heel mooi of zo, maar het was al wel functioneel. Want ik heb de flashcard app gebouwd. Vond mijn dochter geweldig. Heeft ze lekker mee zitten leren. Werkt als een trein. Het hallucineerde hier en daar nog een beetje bij de input. Maar dat zag mijn dochter gelukkig zelf al wel. En daardoor leert ze misschien nog wel beter. Omdat ze er kritisch naar keek. Mm-hmm. Dus dat is een voorbeeld van februari 2025. Ja. En mijn voorspelling is, in februari 2026 kan iedereen het op zijn telefoon veel fancier, volledig afgestemd op hoe jij wil leren, wanneer jij wil leren, enzovoort. En mij lijkt dat een geweldige kans.
Ja.
Snap je het nu?
Ja, zeker. ik kan zelf ook nog een paar voorbeeldjes geven waar we het over hebben. En dan gaan we denk ik nog even in op, wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen hiervan, wat voor impact heeft dit?
Ja.
Wat je net al zei, Jelle, die kwam opeens bij mijn groepsapp van mijn team, want we zitten in hetzelfde team. Die zei van, hey, ik heb met Claude enkele experimentjes gedaan en die zijn heel erg deelbaar. Dus ik heb gewoon een hele hoop context over een vak erin gezet. En een van de dingen wat gewoon heel simpel is, text-to-app, een quizje ervan maken.
Precies.
Zij zei van, maak hier maar eens een quizje van. Nou, superleuk, dat ding snapt de context. Je krijgt gewoon in één keer een quizje uit. Dus dat is volgens mij een van de simpelste dingen. Flashcards is ook een simpele. Maar hij ging nog verder. Je kan hier dit is ongeveer eindeloos wat je dan opeens kan maken als jij appjes kan maken en spelletjes en al dat soort zaken. En hij had nog iets heel anders gemaakt, iets heel creatiefs. Er was een soort vlakte, een beetje moeilijk uit te leggen. Maar er kwamen allerlei emoticons en die bewogen over het scherm. En die moest je dan allemaal apart aanklikken. En dat representeerde allemaal meningen van bepaalde mensen. En die moest je dus allemaal moest je dan gaan aanklikken. En dan kon je dus op basis daarvan een soort van groter beeld schetsen.
Over de impact van iets was het
precies,
ook, hè?
Ja, precies. Ja, echt heel leuk.
Ja, ik heb ook mee zitten spelen. Ja. Ik zal je zeggen, wat mij niet gelukt is, maar wat wel gaat lukken in no time, technisch gezien. Want ik had gezegd, hey, Claude, hartstikke leuk, die flashcards en zo. Maar daag jezelf eens uit. Maak eens iets mooiers.
Ja.
En toen kwam hij met een heel fabel over al die, had die woordjes gelezen. En daar had hij een heel verhaal van gemaakt. En de leerreis, daar werd de leerling doorheen gelopen. Dus je kon punten verdienen door een bepaald niveau te komen. En dan moest je eerst de mythe die dat ding had bedacht gaan lezen. Ja, dat was qua programmeer taak, zeg maar, zo'n one-shot programmeertaak. Dus in één keer die code goed erin krijgen, dat liep de hele tijd vast. Ik ben daarmee gestopt.
Ja.
Ik dacht, ja, weet je, ik wacht gewoon 2 weken en dan kan die het wel. Zo simpel is het eigenlijk.
Ja.
Dus volgens mij scratching the surface van wat er mogelijk is.
Denk ik ook.
Waar het op
nu is het echt alleen nog maar mogelijk om simpele dingen te doen. Dat is eigenlijk de
daar komt het
toch?
Op neer.
Ja.
Waar het volgens mij heen gaat, is dat je eigenlijk alles wat je kan digitaliseren, daarmee zou moeten kunnen nabouwen zelf. En volgens mij is dat niet alleen de ultieme personaliseringskans, maar geeft het een enorme autonomie voor leerlingen / studenten. Want ga maar naar nu krijg je toch, denk ik, 99 van de 100 keer van je docenten horen wat je moet leren en hoe je dat moet leren. En als je huiswerk krijgt, krijg je niet te horen hoe je het moet leren, maar dan moet je het maar zelf uitzoeken.
Ja.
Wat nou als je dat zelf mag bepalen? Dit moet je leren, dat is dan even het gegeven. Liever nog, dit wil ik leren, maar dit moet je leren. En de manier waarop jij dat gaat leren, kun je gewoon zelf bepalen. Op de manier die jij prettig vindt en die jou aanstaat op dat moment of die past bij jou.
Ja.
Ik zou zeggen leerstijl, maar dan krijg ik op een donder van Barend. Maar de manier waarop jij het graag op dat moment wil leren, laat het even zo zeggen.
Ja.
Hoe gaaf is dat?
Ja, enerzijds denk ik heel gaaf, heel gepersonaliseerd en heel tof. Anderzijds zit ik meteen te denken aan, kan elke leerling dit? Is dit niet voor sommige leerlingen heel positief? Die echt wel snappen wat hun leerbehoefte is en hoe ze dat willen doen. Maar sommigen die hebben dat in zich nog niet. Hoe zie je dat?
Ja, ik heb hier wel over nagedacht. Ik denk dat wat wij doen in het onderwijs is een belangrijk deel van onze tijd, hoop ik, besteden aan wat voor soort leeractiviteit verzin ik voor mijn leerlingen of studenten. Helaas vaak op klasniveau, met hooguit een beetje differentiatie. Hè? Dus het is nog een beetje one size fit all model. Ik heb een leuke les of ik heb een leuke opdracht, want ze moeten dit en dit doen en ik heb een leuk spel bij bedacht of een leuke interactieve werkvorm. Die leeractiviteit zitten wij te bedenken en ik denk dat het enorm krachtig is als je dat ook zelf kan doen. Maar er zit wel voorwaarden aan, daar kan ik het zo nog even over hebben. Mm-hmm. Want er zit echt wel een zorg ook voor mij. Wat het denk ik wel gaat doen is dat het de shift, zeg maar de verandering, de verschuiving van de grip op hoe je zo'n leeractiviteit vormgeeft en welke didactiek en methodiek en pedagogiek je daarachter stopt als onderwijs, passend bij jouw opleiding of bij jouw visie op leren. Daar heb jij nu zelf grip op voor een belangrijk deel.
Ik zie jou helemaal blij worden.
Nou ja, die grip, zeg maar, is toch het onderwijskundige feestje wat je als docent hebt, denk ik. Hè? Het ontwerp van je onderwijs ga je voor een belangrijk deel uit handen geven. En ik denk, ja, dat doet een beetje pijn.
Ja.
En het is ook een beetje angstig, want weet een leerling of student vanuit welke pedagogische en didactische principes die zo'n leeractiviteit moet opgeven? Of zit het, zeg maar, al in die modellen verstopt? Dan kun je ervan uitgaan dat die dingen zo slim zijn dat als je erbij zet van, hey, maak het wel dat ik ervan ga leren. Als dat de standaard prompt is, dat die dat dan meteen ook goed doet. Dus je geeft een stukje autonomie weg. Maar als die terechtkomt bij leerlingen, denk ik, ja, daar kunnen we niet tegen zijn. Mijn grotere zorg is dat een leerling zelf moet ingaan schatten wat die nodig heeft om te leren. En die de zelfregulatie is een populaire term. Co-regulatie is een betere term, denk ik, samen op. Hè? Ik heb Barend, nu is het weer goed tussen mij en Barend. Hè? Lees vooral het boek van Barend daarover. Volgens mij is het een heel belangrijke mindshift. Maar het samen opgaan met studenten en leerlingen in de leerreis van de student of leerling. Maar dan afgestemd op wat moet die leerling doen om beter te worden ergens in.
Ja.
Dus dat zelfinzicht, dat is niet vanzelf. En erger nog, ik denk dat er ook nog wel een probleem zit dat minder talige leerlingen, minder reflectieve leerlingen op taalgebied, dat die hierdoor verder achter raken. En dat degene die er het best van profiteren, de meer reflectieve talige leerlingen zijn. De cliché VWO'er, zeg maar even. Dat is natuurlijk een cliché. Maar laten we zeggen, standaard zal dat meer op het VWO plaatsvinden. En op het HBO en de universiteit. Die gaan hier gruwelijk van profiteren. Want die zien op een gegeven moment echt in. Hey, wacht even. Zo zit ik in elkaar, dat heb ik nodig. De mindertalige leerling gaat daar tegen een drempel aanlopen. En daar maak ik me dan zorgen over.
Jongens, meisjes, heb je daar nog over nagedacht? Voor mijn gevoel zijn meisjes sneller op...
Vroeger, dat denk ik zeker.
Op een niveau dat ze dit beter kunnen. Goeie,
had ik nog niet over nagedacht zo. Maar denk ik, het is ook nog nieuw, hè? We moeten daarmee gaan spelen.
Ja, ik wil hier nog wel één nuance op maken. Ik denk namelijk dat we in het begin krijgen we alsnog vooral dit vanuit de docent gestuurd. Maar dan kan je heel veel keuzes maken. Dus die docent die maakt gewoon met AI de flashcards, het gave verhaal, nog 10 andere dingen die we dan hebben bedacht, wat we gewoon altijd gaan aanbieden met de theorie die ze moeten leren. Dus er zullen gewoon een paar soort van standaard vormen komen die iedereen wil en waar je dan heel makkelijk de keuze uit hebt. Met AI kan je die super simpel maken, want het kost nog maar een uurtje om al die 10 dingen te maken. Dus dat wordt dan aangeboden vanuit de docent en dan heb je gewoon de keuze vanuit de leerling om dat te doen. Dus dat gaat denk ik eerst komen.
Denk je?
Ja.
Waarom slaan we dan niet gewoon meteen over? Je kunt toch als leerling dit gewoon al zelf doen? Waarom zeg je niet als docent, hey, AI kan al dit soort dingen voor je doen? Zullen we samen eens gaan nadenken over welke vorm voor jou interessant is?
Ja, maar zijn leerlingen al zover?
Nou, het zijn 10 woorden in ChatGPT.
Docenten zijn nog niet eens zover om dit te doen.
Ik snap het ook wel, maar ik denk dat die tussenstap eigenlijk heel kort zal zijn of misschien helemaal niet nodig zal zijn. Op het moment, en dat vinden wij allebei heel erg hartstochtelijk, dat docenten zich goed geschoold worden, goed weten wat de mogelijkheden zijn. En dat text-to-app wordt echt een modaliteit die ook gaat leven.
Ja.
Dus mensen raken van de angst af. Want ik kan dus geen letter programmeren. Hè? Mm-hmm. Ik zit nog steeds vol bewondering naar al die codes te kijken. En als het naar de hand maar werkt. Ik weet intussen wel hoe ik moet prompten om zo'n appje ook te krijgen hoe ik het wil. Daar leer je vrij snel. Op het moment dat docenten dat kunnen, kunnen ze dat volgens mij heel makkelijk ook laten zien. En dan zou ik wensen dat de docent niet dat allemaal in handen wil hebben en zeggen, dit zijn de apps die we gaan bouwen met elkaar. Maar dat die leerlingen en studenten leert hoe die zelf apps kan maken. En ik denk, dat is even een stelling, is niet de belangrijkste skill die wij onze AI-generatie zometeen moeten bijbrengen, is weten hoe je leert. Zodat je AI kan inzetten om dat ook te optimaliseren.
Ja, vind ik het hele interessante. Ja. Ik ben het dus niet helemaal met je eens dat al heel snel naar de leerling zal gaan. Ik denk echt dat er nog een periode is dat docenten hier het voortouw in moeten nemen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat docenten AI geletterd worden en hiermee gaan experimenteren, hierop instappen. En ja, ik ben heel blij dat wij luisteraars hebben die hier waarschijnlijk mee aan de slag gaan.
Ja.
Ik denk dat het nog iets langer gaat duren en dat het vooral bij het vervolgonderwijs interessant gaat zijn dat die studenten dat zelf kunnen.
Ja, dat zou misschien overschat ik dat ook. Hè? Ik heb wel zin om te experimenteren hiermee. Dus als dit over een paar maandjes gewoon nog veel makkelijker is, nog veel laagdrempeliger. Want nu moet je nog wel een beetje, dan moet je toch best wel veel promptervaring hebben en niet bang zijn, zeg maar even.
Ja.
Maar op het moment dat het makkelijker wordt, ik heb er gewoon 2 thuis zitten. Ik ben wel eens benieuwd als ik gewoon tegen ze zeg, hoe wil je dit leren? Vraag maar aan dat ding of die er een app voor maakt. Ja. Of ze dan niet zelf met ideeën komen. Ja, of ideeën jatten van anderen en dan gewoon zelf aan de slag gaan.
Ja, vet. Ja. En wat jij ook zegt, ik vind dat wel een hele mooie. En dan gaan we denk ik ook richting afsluiting. Mm-hmm. Jij zegt, ik heb gewoon heel veel zin om hiermee te experimenteren.
Ja.
Dat gevoel heb ik ook. Ik heb denk ik wel 100 ideeën van hoe we dit allemaal kunnen aanpakken. En op dit moment is die technologie daar net niet. Of zeg maar, je moet best wel simpele dingen bouwen. Dat kan die.
Dat is het.
En daar leer je weer van. Maar wat jij zegt, over 2 maanden kan het weer anders zijn. Over 1 jaar is het zeker anders. Dan gaat er nog zoveel meer mogelijk zijn. Ik heb hier zoveel zin in. Dit gaat zoveel leereffectiviteit, leerplezier, leermotivatie, al dat soort dingen gaat dit opleveren. En dat gaat een experimenteerfase worden. Maar ik heb hier heel veel zin in. Dit is zo gaaf.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En terwijl ik zit zo even te reflecteren hierop. En denk, maar denk de gemiddelde luisteraar nu niet, joh. Waar heb je het in godsnaam over? AI is toch degene die je verslag kan maken en die je een beetje kan helpen met stof, zeg maar. En nu gaan wij misschien al een beetje te hard. Dat is de reflectie die ik heb. We horen het graag terug overigens, want wij gaan soms hard in onze hoofden. Probeer het goed duidelijk te maken wat er kan. Als je het wel snapt of denkt, hoezo Marcel, wij zijn... Dit kan prima aan. probeer maar eens wat dingen. Geef ook maar eens wat terug, want het lijkt me volgens mij is dat nodig, gewoon ermee spelen en experimenteren. En dan komen de kansen en gevaren vanzelf naar boven.
Dit klinkt als ons motto.
Wat een bruggetje.
Jongens, dames en heren, niet bang zijn, gewoon doen.
Welkom bij het AI. Zij voorbereid.